Goedemorgen, lieve mensen. Fijn dat u er vandaag weer bent. Vandaag gaat voor dominee Sjaak Visser. Fijn dat je er ook bent. En Hans Rijke zit achter het orgel. Hans, fijn dat je er ook weer bent vandaag. De bloemen die gaan vandaag naar mevrouw Mieke Staal. Zij is gisteren 90 jaar geworden en zij krijgt een hartelijke felicitatie van ons allen. En er is een kaart gestuurd naar de familie Nijger in verband met het overlijden van hun dochter Sascha. We willen ons medeleven betuigen met dit grote verlies en wensen hen heel veel sterkte toe. In het BSC start vandaag een nieuwe expositie. Die is te zien tot en met 23 mei. Hij zal vandaag niet officieel geopend worden, omdat de kunstenaars vandaag niet aanwezig zijn. U kunt in kerkbuurten daar meer over lezen, over de kunstenaars en de expositie. En in het BSC ligt een boekje waarin u reacties kunt schrijven en eventuele visitekaartjes die u mee kunt nemen. Mag ik u dan voorgaan in gebed? God van licht, u blijft ons trouw, ook als wij het niet verdienen. U weet wat er in ons omgaat. Wij verlangen naar uitzicht en toekomst. Schenk ons uw geest, zodat wij durven gaan waar de weg moeilijk is. Kom ons tegemoet en verlicht onze levensdagen. Amen. Het intochtslied is lied 221, de versen 1 en 2. En dan wens ik u allen een goede dienst.
We hebben in Osaan een bewogen week achter de rug. Vanmiddag zal er hier ook een dienst zijn waarin ik voor het eerst in mijn leven een kindje een uitvaart van een kindje mag begeleiden. En dat roept heel veel vragen op. Dat is iets waar het toevallig, zeg je dan, in deze dienst ook over gaat, in het gedeelte. Er kunnen hele vreemde en nare dingen gebeuren. En hoe reageer je erop? Wat is de reden ervan? Is er een reden? Nou, daar zullen we vandaag ook met elkaar bij stilstaan. Hoe ga je met moeilijke situaties om? En welke weg wijst Jezus ons daarin? Laten we nu van Psalm 25, vers 7 en vers 10 zingen. Dat is Psalm voor deze zondag. Gebed om ontferming en dat beantwoorden we met lied 535d. Laten we de Heer om ontferming aanroepen. Laten we bidden voor hen die onverdiend veel moeten lijden. Dat ze desondanks het geloof bewaren in Gods medelijden. Laten we bidden voor hen die door en vruchteloos leven, dat we hen met geduld benaderen, opdat ze zo weer gaan gedijen. Zo bidden we u samen. Laten we bidden voor hen die al te vlug de botte bijl hanteren. Dat ze eerbiedig en genadig omgaan met hen die zwak zijn. laten we bidden voor hen die elkaar hebben afgeschreven, dat ze zich inspannen om verdorde vriendschap weer te laten opbloeien. Zo bidden we samen. Mijn ogen zijn gericht op u. Bevrijd mijn voeten uit het. En zo willen we onze ogen gericht houden op u. Dat we niet verward raken in alle vragen, maar dat onze voeten uit het net bevrijd worden. Dat we niet vast komen te zitten in verkeerde denkbeelden, maar dat we als bevrijde mensen kunnen leven. We bidden u, God, dat u ons helpt om zo in de vrijheid in het leven te staan. In vrijheid vanuit verbondenheid met u. Niet dat we altijd alle antwoorden krijgen, maar wel dat we altijd met hoop en met verwachting mogen leven. Omdat u een toekomst hebt voor ieder van ons. Ook al weten we de weg niet, ook al weten we de weg niet die we moeten gaan, maar we mogen vertrouwen op u, dat u ons draagt, dat u ons leidt. En we bidden u, God, wanneer vandaag weer uw woord opengaat, dat uw woord ons zo op uw weg leidt door het leven. Wees zo ook deze ochtend in ons midden, met uw geest. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. De eerste schriftlezing is uit Exodus. Exodus 6, de versen 2 tot 8. Mozes die gaat in gesprek met de farao en begint met zijn bevrijdingsactie om te proberen en om ervoor te zorgen dat het volk Israël als een vrij volk kan gaan leven in het beloofde land. De farao accepteert het niet. Het volk Israël is moedeloos en wil ook niet naar hem luisteren. Maar Mozes gaat wel door. Het is een gedeelte wat ook best wel vragen oproept, omdat Israël wel bevrijd wordt uit Egypte, maar hen wordt ook een land beloofd en in dat land wonen ook al andere volken. En de vraag is, hoe moet je daarmee omgaan? De manier waarop ik het probeer, is om te zien dat dit verhaal veel later geschreven is en dat het meer een theologisch verhaal is dan een geschiedverhaal. Het wil iets vertellen over dat je als volk van God niet moet inladen met vreemde goden en dat je op die manier alleen als een bevrijd volk kan leven. Het gaat voor mij dus niet om een historische gebeurtenis, maar om een theologische gebeurtenis die ons helpt om als vrije mensen te leven. Ik lees Exodus 6, de verzen 2 tot 8, en daarna zingen we van lied 103c, de verzen 1 en 3. God zei tegen Mozes, ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de ontzagwekkende. Maar mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaan aan hen beloofd, het land waarin ze als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaar is opgelegd gehoord. En dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de Heer, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaar is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid. Zo luidt de schrift. Jezus heeft net een hele toespraak gehouden en ineens komen een aantal mensen met hem, bij hem met een bepaalde vraag waar ze mee zitten. Lucas 13, de versen 1 tot 9 en daarna zingen we van lied 943, vers 1, 3 en 6. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen: denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of die boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u me alsnog omhakken. Lof zij u Christus in eeuwigheid. de verkondiging zingen we van lied 1005, vers 1 en vers 2. Vers 1 en 2 van lied 1005 na de verkondiging. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, zeer geliefde mensen. We hebben het misschien allemaal wel eens een keer gehad, die vraag: waarom overkomt mij? Waarom overkomt me wat ik op het ogenblik tegenkom? Die narigheid in mijn leven, dat vervelende. En het kan natuurlijk een reden hebben. Het kan een oorzaak hebben waarom het zo is. Het meest duidelijk is als je heel je leven gerookt hebt en aan het eind van je leven krijg je longkanker, een grote kans dat het wat met elkaar te maken heeft. Dus er kunnen situaties zijn waarom datgene wat je overkomt ook duidelijk aan jezelf te wijten is. En mensen zoeken vaak redenen, zoeken vaak verklaringen waarom de dingen gebeuren, om er vat op te krijgen. Om vat op de wereld te krijgen waarin je leeft. Zo ook afgelopen week, dat er een meisje van 9 jaar plotseling overlijdt. Hoe komt dat? Wat is daar de reden van? Is het een fout van de arts? Kunnen we die arts aanklagen? Gaat het daarom? Of heeft God hier misschien iets mee te maken? Zoals ik hoorde, God roept zijn liefste kinderen het eerst. Ik vind het heel lastig als zulk soort verklaringen gegeven worden. Je kan ze misschien voor jezelf nog zeggen, maar je kan het zeker nooit en je moet het ook nooit aan een ander opleggen. Alsof God een jaloerse God is en zo'n kindje dan maar liever snel bij zich heeft. Ik kan niet in zo'n God geloven. Maar sommige mensen hebben er iets aan, het helpt hun en ook dat moeten we respecteren. Ook in de tijd van Jezus leefden al dit soort vragen. Want ook toen gebeurden er verschrikkelijke dingen, net zoals er nu in onze tijd verschrikkelijke dingen gebeuren. Als je hoort hoe het op het ogenblik in Soedan eraan toe gaat, een van de grootste humanitaire rampen in de wereld, er is nauwelijks aandacht voor in de media. Er zijn nauwelijks journalisten. Alle aandacht gaat naar Gaza. Ook verschrikkelijk, afschuwelijk wat er gebeurt. En de Oekraïne. Maar Soedan, we hoorden niks van. Maar ook daar gebeuren dingen die onwaarschijnlijk verschrikkelijk zijn. In de tijd van Jezus was dat ook zo. Pilatus was een meedogenloze vorst. En hij had er plezier in om mensen te sarren en mensen pijn te doen. En een van de dingen die hij uitgespookt heeft, is dat hij in de tempel het bloed van Galileërs vermengde met hun offers. Misschien waren die Galileërs vrijheidsstrijders, we weten het niet. Misschien waren het gewoon onschuldige mensen, maar werden ze door Pilatus aangezien als: jullie horen bij de Galileërs, dus jullie zijn fout. En Pilatus vermengden het bloed in de tempel met het bloed van hun offers. Toppunt van ontheiliging. Verschrikkelijk wat daar gebeurde. Hoe komt dat? Waarom gebeurt dat? Ligt dat aan die Galileërs? Hebben ze iets fout gedaan? En Jezus zegt: ik ken er nog wel een. Die 18 mensen die onlangs omkwamen omdat die toren van Siloam in Jeruzalem instortte. Is dat ook de schuld van die mensen? Iedereen is op zoek naar een reden waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. We willen het dichtsmeren. We kunnen niet leven met onbeantwoorde vragen. Hoe ga je ermee om? Wat is de reden waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren? En het lijkt wel of Jezus een heel banaal antwoord geeft. In het Engels zou je zeggen: shit happens. Het gebeurt. We kunnen er geen verklaring van geven, maar het gebeurt gewoon. Waar het om gaat is, zegt Jezus, dat we niet gelijk met een oordeel komen over wat je ziet. Jezus wil ons daarvoor behoeden. Wat hij, denk ik, ten diepste wil zeggen is: ga niet gelijk oordelen over wat mensen overkomt, maar ontwikkel empathie. Want wanneer je oordeelt over iemand, dan zit je in hetzelfde denksysteem. En dat denksysteem zal je uiteindelijk ook het kader geven waarin datgene wat je zelf overkomt, je ook op die manier gaat verklaren. En als je zo denkt, dan zal dat ook gebeuren. Dan zal je hetzelfde overkomen, omdat je op die manier aan het denken bent. Waar het om gaat, wat Jezus wil doen, is dat we ons gaan bekeren en dat je leert om te denken. Dat je anders gaat denken dan dat je denkt. Niet vanuit die verklaring, het zal wel aan hen liggen, maar het kan misschien ook heel anders zijn. Het gaat erom dat je niet alles dichttimmert met je eigen ideeën en oordelen om greep te krijgen op deze wereld. Het gaat erom dat je met compassie naar die droevige gebeurtenissen kijkt. Dat je medeleven hebt en van daaruit met die mensen en met die situaties omgaat. Hannah Arendt, een Joodse filosoof, schreef eens: het einde van de menselijke empathie is een van de eerste en meest veelzeggende tekenen van een cultuur die in barbarisme vervalt. Als er geen empathie meer is in een cultuur, als er geen medeleven meer is, als er gewoon met mensen omgegaan wordt als dingen die het maar moeten voelen, als er gezegd wordt tegen mensen die hier als vluchteling gekomen zijn, ze moeten maar heel sober leven, want dat komt ze toe. We moeten ze niet te makkelijk maken. Dan verliezen we onze empathie. En dan zitten we in een voorstadium en misschien al wel heel dichtbij bij barbarisme. Door empathie lukt het je om je in de ander te verplaatsen en met die ander mee te voelen. Je moet je oordeel opschorten, geduld hebben en leren luisteren naar wat die ander zegt en ervaart. Wanneer er empathie is, verbindt dat in plaats van dat het verdeelt en scheidt. Dat vraagt geduld met die ander. Het vraagt uitstel van een oordeel. En ik denk dat dat ook de reden is waarom Jezus na dit verhaal direct met die gelijkenis komt van die wijngaard waar een olijfboom in geplant is. Het is niet zo eenvoudig om dat verband tussen die twee verhalen met elkaar te leggen. Maar mijn vermoeden is dat dit zijn reden is waarom hierna deze gelijkenis geplaatst wordt. Het gaat om geduld, het gaat om uitstel van het oordeel. De wijngaard staat in de Bijbel vaak als symbool voor het volk van Israël. En in het volk van Israël, zegt Jezus, is een vijgenboom geplant. En die vijgenboom staat ook symbool voor iets. Er was een verhaal dat uiteindelijk ieder in Israël onder zijn eigen vijgenboom zal zitten. Dat was op het moment dat het Messiaanse Rijk er zou komen. Maar dat is er nog niet. We leven in hoop, zegt Jezus. Maar hak hem niet om. Blijf het voeden. Zorg dat die vijgenboom echt helemaal tot bloei komt. Blijf de hoop voeden. Heb geduld met elkaar. Het Messiaanse Rijk, waarin we in vrede kunnen leven, dat is er niet. Maar blijf hopen op vrucht in je leven. En als Jezus de wijngaardenier is, de tuinman, dan is de mest die je geeft aan die vijgenboom, stel je oordeel uit. Heb empathie. Dat is wat vrucht brengt. Dat brengt leven. Dat geeft verbinding. En dat schept toekomst. Zo in het leven staan. Zo mogen we op weg gaan naar dat Messiaanse Rijk. Heb geduld. Heb geduld met wat er gebeurt. Laat vragen staan, maar heb empathie met ieder die lijdt. Amen. Laten we samen danken en voorbidden doen. God, laat ons mensen worden die vol empathie leven. Vol empathie met de mensen die het moeilijk hebben. Die geconfronteerd worden met pijn en verdriet. Die geconfronteerd worden met verlies. God, geef dat wij een plek creëren waar zij zich veilig voelen. Veilig om met hun verhaal te komen. Veilig om er gewoon te zijn. God, bekeer ons zo tot u en tot elkaar. God, laat ons mensen worden die de plek waar ze leven beschouwen als heilige grond. Daar immers verbeteren wij de wereld of verbeteren wij de wereld niet. Laat ons zo ook een plek zijn waar alle ouders kunnen komen met hun vragen, met hun verdriet, met hun zorg om hun kinderen. God, bekeer ons tot u en tot elkaar. God, laat ons mensen worden die het heden toegemeten ervaren als gezegende tijd. Nu wordt het goede gedaan of het wordt niet gedaan. En help ons, God, om steeds opnieuw te zien wat het goede is, wat we mogen en kunnen doen. Het goede voor elkaar, het goede voor de mensen om ons heen, het goede voor de mensen in ons dorp. God, bekeer ons tot u en tot elkaar. God, laat ons mensen worden die van vergeven weten en anderen steeds weer een nieuwe kans geven. Alleen zo gedragen we ons als kinderen van u, barmhartige Vader. Bekeer ons tot u en tot elkaar. God, laat ons mensen worden die er zijn voor anderen, zoals u er bent voor ons. Alleen zo eren wij uw naam en niet anders. Geef God dat we zo ook iets van u in deze wereld zichtbaar mogen maken, omdat we zo ook kinderen van u zijn en uw beeld weerspiegelen in deze wereld. Bekeer ons, God, tot u en tot elkaar. God van alle eeuwen, wees levensadem, vaste grond, schep toekomst en schep hoop. Doe ons het ware leven vinden, delen met elkaar. En zo bidden we ook God voor deze wijde wereld waar we deel van uitmaken. Waar zoveel verdriet is, in het klein, maar ook in het groot. Zoveel oorlogen die er zijn, waarvan we dagelijks horen en waarvan we niet horen, maar die er wel zijn. God, we bidden u dat we de hoop vast blijven houden. Vast blijven houden op een toekomst zoals u die bedoeld hebt. Een Messiaans wereldrijk. Dat we daaruit leven en daarna streven. God, in stilte leggen we voor u neer datgene wat we alleen zelf kunnen zeggen. Datgene wat ons dankbaar maakt, maar ook datgene wat ons droevig en verdrietig maakt. Of in stilte luisteren we naar wat u vanmorgen tot ons hart te zeggen hebt. En samen bidden we het gebed om de komst van uw koninkrijk in de woorden die uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zijn er nu de mededelingen, onder andere voor de collectes.
Men zegt wel dat Moldavië het armste land in Europa is. Ik weet niet of u wel eens de filmpjes ziet van Omroep Max, maar dat is inderdaad schrijnend om te zien. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Ouders zijn naar buitenland of zoeken troost in alcohol. Weer zijn de kinderen de dupe van volwassen gedrag. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden. Kerk in Actie werkt samen met Youth for Christ en vangen kinderen op, geven ze maaltijd en helpen met huiswerk maken. Kinderen voelen hier voor het eerst een liefdevolle manier in omgaan met elkaar. Graag uw bijdrage voor het hart van Kerk in Actie. De tweede uitgangscollect is voor de kerk en de kosten.
En als slotlied zullen we dan straks zingen lied 538 vers 1 en vers 4. Verzekerd dat u gezegende mensen bent, gezegend met een God die ons wil helpen om met geduld in deze wereld te leven en niet direct met antwoorden te komen op alle moeilijke vragen. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer, want uw dienst in deze wereld begint nu. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.
Amen.